Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13. En ik lees u daaruit nog eens voor het zevende vers, Lucas 13, vers 7. Daar spreekt het woord van de Heere al dus, en hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Tot zover. Zijn wij hierboven vergeefs? Het is een treffende gelijkenis die de Heer Jezus ons hier voorstelt. Hij neemt of gebruikt zaken in de natuur, uit de natuur, aan de mensen wel bekend. Maar hij begrijpt dat de Heer daar wel een diepere bedoeling mee had, zoals met alle gelijkenissen, die vaak zwaar zijn om te verstaan, en lijken ze op het eerste gezicht wel eens eenvoudig. We hebben zo nodig wat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt: het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan. Kunnen ze het niet gegeven? Wij hebben dat zo nodig, dat de Heer ons met zijn heilig voorgaat. Maar goed, om even op het beeld terug te komen. Die vijgenboom was een bekende verschijning in het land. Het land Kanaan. Je vond ze aan de weg. Maar je vond ze ook meer gecultiveerd. In speciale aanplantingen. Je had wilde vijgen. Nou, meestal niet zo wie. Ik zag gisteren op de markt, toevallig heb ik er even naar staan te kijken. Je zag vijgen, echte vijgen, niet gedroogd of gezoet, maar de oorspronkelijke vrucht. En je zag ook nog woestijnvijgen daarbij. Wel leuk om eens te zien. Maar die vijgenboom was een begeerenswaardige boom, omdat hij zat het grootste deel van het jaar, op november en december na, zat de vijgenboom goed in het blad. Grote, brede bladeren die nog wel wat schaduw gaan. Zodat het op zich ook een sierlijke boom was in het landschap. Daarbij, en dat was natuurlijk wel het voornaamste voor de oosterling, kwam de vrucht. Die voor allerlei doeleinden werd gebruikt. En vooral ook werd gegeten. Ja, om een of andere oorzaak. Dat hebben wij ook wel eens. Dat zien wij ook wel eens in de natuur. Dat je merkt, hé, dat ding, dat geeft niet wat hij belooft. En die boom of die plant, hij ziet er goed uit en toch, wat is er? Hier is die wijngaard gezet in een, of hier is die vijgenboom gezet in een wijngaard. Mooi, over het algemeen, mooie plaats, want voor de wijngaarden koos men niet de slechtste plekjes. Ja, of dat oorspronkelijk mag, dat laat ik even in het midden, in Deuteronomium 26, of 26, Deuteronomium 26, daar lees je bijvoorbeeld dat de Heer opdracht geeft en zegt: jullie mogen in je wijngaard geen tweeërlei zaad zaaien. Je moet het, zo'n wijngaard moet bestaan alleen uit wijnstok en ranken. En niet uit twee dingen. Zo heb je meer van die wetten. In het Oude Testament, die wij niet altijd goed begrijpen, dat je denkt, waar zou dat nou voor geweest zijn? Want een wijngaard is ergens wel een prachtig plekje om een vijgenboom in te zetten. Men liet die vijgenbomen zelfs soms zo dicht bij de wijnstok groeien, dat de ranken van de wijnstok zich in die vijgenboom hechten. En wie kent niet het bekende spreekwoord onder Israël om aan te duiden een tijd van vrede, van blijdschap, dat een ieder zit onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat was in één adem genoemd. Dat was wel het ideaal. Om rust te mogen kennen. En dan zie je de mensjes van het land, die zie je dan in alle rust, nagedane arbeid, onder hun wijnstok en hun vijgenboom bijkomen. Maar nogmaals, waarom dat nou per se geweest is, je kunt er wel een gedachte over hebben, er waren meer van die dingen, je mocht, niet een os en een ezel voor een ploeg zetten. Misschien dat die ezel het dan te kwaad kreeg, die is niet zo sterk als een os uiteraard. Maar in diezelfde wetgeving vind je bijvoorbeeld ook een verbod om allerlei dieren met elkaar te kruisen. Vond de Heer ook niet goed. Misschien zit er wel een lering in voor die mensen die tegenwoordig zo bezig zijn om allerlei vreemde dingen te doen met zaad van mensen, met cellen van mensen. Waar ze andere eigenschappen in willen gaan brengen en andere eigenschappen er weer uit. Ik las al dat ze koeien kunnen gaan maken, kleine beesten met zo'n uier, een soort melkmachine. Dan planten ze weer allerlei vreemde dingen in. Misschien is dat ook wel in principe Gods bedoeling, dat de Heer zegt, mijn schepping is mijn schepping. Dat heb ik gemaakt, die soorten heb ik gemaakt, daar moeten jullie niet te veel aan knoeien. Aan de andere kant weet ik ook dat in de tijd van David had je al muilezels, dat is ook een kruising. Maar goed, toch geeft het woord daarin ons raad. Misschien staat dat ook wel in diezelfde lijn, dat de Heer zegt, je moet je eenlijnig zijn. Je moet niet alles door elkaar en alles bij elkaar, dat gaat niet. Het lijkt er misschien wel zo te zijn, ook omdat van mensen die er verstand van hebben, heb ik ook eens gehoord, dit of dat moet je niet bij elkaar zetten, want dat gaat gewoon niet, en dat juist weer wel. Maar goed, ik laat dat verder rusten. Het lijkt mij dat dat niet van belang is om daar verder op in te gaan. Mocht dat wel, mocht die vijgenboom in een wijngaard staan. In ieder geval was het in Israël in die dagen en werd daarvoor wel gewoon en gebruikelijk. Dus misschien heeft het ook een andere betekenis in Deuteronomium, dat het gaat over kleinere planten, lage planten die je daar niet bij die wijnstokken mocht zetten. Dat laten we dus even rusten. Maar ik zei al, zoals wij daar ook wel eens mee te maken hebben, dat je zegt, hé, dat is nou gewoon mislukking. Die boom heeft het nou nog nooit echt goed gedaan. Hij zit wel goed in zijn blad, maar hij geeft geen opbrengst. Nou zou je een grondmonstertje sturen naar Wageningen of zo, om eens te kijken wat moet erbij en dit en dat, maar goed, dat wisten ze in die tijd ook allemaal nog niet. Maar in ieder geval, in die gelijkenis gebruikt de Heer Jezus dus dat beeld van die wijnstok, die staat in die wijngaard, of die vijgenboom, die staat in die wijngaard, en dat gaat niet. Jaar na jaar blijft dat ding onvruchtbaar. Er komt niets aan. Vergeefs. Ja, ik moest altijd maar denken aan die regels komen in mijn gedachten. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Alles te vergeefs. En tegelijkertijd zeg ik, Houtman, toen die man helemaal aan het eind van de reis was en hij niks meer kon, was zo'n actieve man. Hij nam altijd nog overal aan deel. Hij ging nog kijken als er ergens gebouwd werd en dan zag ik langs de straat. Enzovoorts, enzovoorts. Maar toen lag hij dan op bed altijd hoor. Of tijd, zo lang is dat niet geweest. Ach, zegt hij, ik heb gezegd, heren, neem me maar weg. Waarom besla ik onnuttelijk de aarde? Onnuttelijk de aarde. Ja, van die dingetjes, van die gezegden die er zo bij blijven. Nou, die tuinman, die hovenier, die wijngaardenier wordt hier genoemd, die doet natuurlijk zijn beste. Hij heeft er, als hij hard voor zijn werk heeft hij er ook belang bij. Vindt hij het natuurlijk prachtig om tegen zijn meester te kunnen zeggen, nou meester, nou moet u toch eens komen kijken. De takken die hangen door van de vruchten. Het is geweldig. En ik zei al, een vijgenboom heeft maar een maand of twee, november, december, dat hij een beetje ontbladerd is. Dan is het wel een beetje zielig gezicht met die witte takken. Leeg. Maar dat is betrekkelijk maar heel kort. Want in januari dan begint het al. En eigenlijk kun je bij een vijgenboom zo'n beetje het hele jaar door wel wat vijgen vinden. Soms blijven er nog een paar overhangen. Je hebt de vroege vijgen en de late vijgen. De zomervruchten. Een groot gedeelte van het jaar is er wat te plukken van de vijgenboom. Maar dit is, nee, niet best. Hij ziet er wel aardig uit. Hij geeft geen reden om te denken dat hij ziek is. Maar hij geeft geen vrucht. Hij staat ook op een goede plek. Anders zeg je nog, dat ding staat hier veel te arm. Ik kan hier niet gedijen. Maar nee, zo is het ook niet. En dan komt die meneer, die eigenaar van de wijngaard, die komt en die zegt tegen de hovenier: joh, ik kom hier nou 3 jaar. 3 jaar, misschien wel langer, maar voor deze, wat deze vijgenboom betreft heb ik nou 3 jaar lang in de gaten gehouden. Om vrucht te vinden. En ik vind ze niet. Ik heb besloten, je moet hem maar omhakken. Omhakken, anders breng je niks aan. Als je dan ook bedenkt dat een vijgenboom nog heel wat sappen uit de grond zuigt. Ik bedoel, hij onttrekt nog heel wat voedsel aan de aarde. Om zo'n boom te zijn. Met zoveel bladeren en als het goed is vruchten. Dan zeg je nou, dan komt dat onnut zijn. Komt wel dubbel sterk uit. Al niet alleen dat je geen vruchten ervan kan plukken. Maar hij wil wel zijn portie uit de aarde eten. Maar die hovenier, ja, zo gaat dat. Een hovenier, en het hoeft niet alleen een hovenier voor te zijn. Wat is het moeilijk soms om afstand te nemen. En om afscheid te nemen van iets. Dat gaat jij je hart. Die man heeft er 3 jaar voor gezorgd. En om dan, ja, iets wat nou zoveel jaar heeft gegroeid, om dat om te hakken, dat valt niet mee. Je kunt natuurlijk makkelijk over praten, maar voor een Oosterling is een boom nog heel wat anders dan voor ons. Wij kijken zo in de bomen. Maar in het Oosten is het een weldaad en een zegen. Trouwens, je kunt het zelf ook hebben. Hoe vaak heb je het niet moeder dat je een plantje hebt, bij een of andere gelegenheid gekregen en het is al niet zo mooi meer, maar je wilt het gewoon nog niet weggooien. Dus misschien haalt hij het er nog wel bovenop, misschien een beetje substraal en wie weet. Ik heb jarenlang een druif verstaan, maar het was niet het goede soort waar de vruchten rijp van werden. Altijd leven ze maar groen, maar wel groot Frankentaal, en die hoort hier niet zo in Nederland. En elk jaar dacht ik, nou is de afgelopen, ik zag hem eruit en ik zet een andere neer. Maar als ik dan die prachtige bladeren zag, en die struik, die stok die al zo dik was van onder, ja, nee, laat het maar. Laat dan maar even staan. Jaar in, jaar uit, tot een gegeven moment, dan doe je het toch, maar je vindt het toch niet leuk. Als dan door een of andere stommiteit, wat ik ook vaak gehad heb, want ik heb er niet zoveel verstand van, maar dat ik dat ding een beetje te vroeg aan het snoeien was, of te laat, laat ik liever zeggen te laat, als de sapstroom al op gang gekomen was, en ik denk, nou, maar dat kan nog wel, hoor. En ik zag dat sap, maar druppen. Ik denk, oh suffer, dat beest, die stok, die wijnstok, die bloed helemaal dood door jouw eigen schuld. Die is niet meer te redden. En dan hing ik een plastic zakjes aan. En de ander zei weer een beetje aster opdoen. Enzovoorts. De branden erop en zo, weet je wel. Nou, gelukkig overleden je dat wel. Maar ik wil het alleen maar even aangeven. Kun je het begrijpen? Dat die wijngaardenier hier uit dat verhaal, die hovenier, dat die zegt, ach heer, laat het nog 1 jaar proberen. Laat het nog 1 jaar. Ik zal er nog eens omheen gaan. Misschien zijn zijn wortels wel veel te ver vertakt. Ik zal hem nog eens netjes afsteken tot de goede proporties. Ik zal de aarde losmaken. En ik zal er nog wat mest bij doen. En wie weet meneer dat hij dan vrucht voorbrengt. Als hij dan vrucht voorbrengt, ja, dan laat hem staan. En je voelt aan, de hele redenering van de hovenier is erop gericht. Laat staan. Wacht nog even. Maar, ja, hij voelt wel aan. Als hij dan geen vrucht voorbrengt, ja, dan moet hij daarna maar omgehaakt worden. Niks om te doen. Nou, jullie begrijpen het wel. Tenminste, de gelijkenis zelf uit de natuur genomen. Die begrijpen jullie wel. Kom wel eens meer voor in de Bijbel. Je weet
bij Matthäus, geloof ik, daar heb je van die, dat de Heer Jezus vroeg, 's morgens vroeg naar Jeruzalem gaat en onderweg krijgt hij honger en dan ziet hij een vijgenboom, mooi bebladerd. En hij loopt er naartoe om een paar vijgen te plukken. Hij zoekt tussen de bladen, hij ziet niets. En dan kijkt de Heer zo diep, ernstig, verwijtend, veroordelend die vijgenboom aan. En hij spreekt een vervloeking over hem uit. Hij zegt uit, u geen vrucht meer in de eeuwigheid. En verstomd liet hij zijn bladeren hangen. Hij ging verdorren. Ja, daar moeten wij niet mee. Johannes zei, toen hij preekte bij de Jordaan, bij Betabara, en de pijl is alreeds aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dat was een stukje uit de prediking van Johannes, de doper. Maar als jullie, en nee, als wij daar onze gedachten nou over laten gaan, hoe ligt dat dan? Hoe moet je dat nou plekken in je leven? Hoe moet je daar nou mee aan als je misschien deze week, deze morgen, of gisteren, of meer dan eens, dat kan ook best, dat je voor God in het verborgen in je nood klaagt. Omdat je zo'n ellendig, onvruchtbaar, onchristelijk personage bent. En dat je voor God je eigen aanklaagt. En dat je gezegd hebt, Heere, wil me toch alsjeblieft toch u bekeren. Alsjeblieft, wees me toch genadig. En zet mijn voeten toch dat ik wandel naar uw woord en naar uw getuigenis. Want ik ben veel slechter dan de hele wereld bij elkaar. Hoe moet je dat dan weten? Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Je kunt natuurlijk zo'n gelijkenis dogmatisch benaderen en zeggen, ja, dat kan niet, want de mens is, een mens is onbekeerd en de mens kan niks. De Heer moet het hem geven. Eerst moet de mens bekeerd worden. Maar dan zou je kunnen vragen, ja, maar als ik dan bekeerd ben, is het dan beter? Is het dan anders? Kan je dan wel vruchten voortbrengen? Wat zijn dat voor vruchten? Betekent dat gewoon zonder meer? Hebben die mensen gelijk die zeggen, nou die Bijbel dat is niet nodig, de kerk is niet nodig. Als je maar één ding onthoudt wat gij niet wilt, dan ook een ander niet. Wat je graag wil dat de mensen jou doen, doe jij ook zo. Nou, daar heb je alles mee gezegd. Ja, dan voel je, dan zal menen zijn zeggen in de kerk, ja, maar dat geloof ik niet. Zo zijn wij niet geleerd. Dat hebben wij niet gehoord. Dat het allemaal zo simpel ligt van. Trouwens, doen we dat dan ook echt? Wat betekent dat? Moeten wij dan, laten we zeggen, toch meer ons best doen om. Ja, laat ik zeggen, wat de heilig maat betreft. Hè? Dat we heiliger worden. Daar moet je niet om lachen, want ik bedoel het meen dat serieus wat ik zeg. Of dat ze zijn heiligheid deelachtig zou snijden, staat er in de Bijbel. Dat zijn toch geen kleinigheden. Kijk, daar wou ik nou met u een ogenblik bij stilstaan. We hebben nou het gelijkenis uit de natuur, dat begrijpen we allemaal wel. Hè? Maar wat wil de Heer Jezus daar nou ons mee leren? Wat bedoelt hij? En nogmaals, ik heb er al meer over gesproken lang geleden, ben ik zelf alweer vergeten. Maar
Ik ben ervan overtuigd dat ik deze gelijkenis ook niet door het zie. Er is zoveel in wat wij niet zien, maar als de Heer elk hier een stukje laat zien, dat is dan genoeg voor ons. Er komen mensen die komen bij de Heer Jezus en die zeggen met heel ernstig gezicht van Galileus, die stonden niet zo best bekend, Galileus, die waren in de tempel, de voorhof, en dan brachten ze een offer. Nou, dat is heel wat. Wat was het wel nodig? Over het algemeen voor die Galileërs. Zo dachten ze in Jeruzalem. Want die Galileërs, heb ik al eerder gezegd, was een heel aparte streek. Een streek met, ja, goede dingen, maar meer kwade dingen. En de mensen, dat komt, Galilea grenzen aan de heidenwereld. En die invloeden, die waren zo merkbaar. Je zou zeggen, die Galileërs waren wat ruwer, hadden een dialect en waren ook sterker beïnvloed en geïnfiltreerd door heidense gewoonten. Ze keken vaak niet zo nauw. Daar weet je wel van Galilea der Heidenen. Die wonen daar ook nog wel. Dan kun je alles overeen kan sturen, dat weet ik wel. Maar dat is nou toch ongeveer wel een beetje een kennisspectrum van Galilea. Maar ja, die mensen, je moet nou ook weer niet denken dat die mensen nergens aan deden. De Heer heeft Jezus het meest in Galilea geweest. Maar die mensen die kwamen ook wel naar Jeruzalem. Je had daar ook in Galilea synagoges. En schriftgeleerden en wetgeleerden. Die kwamen daar ook wel. Nou, zo zijn er dan van die Galileërs gekomen en die zijn gekomen om te offeren. En wat heeft die wrede Pilatus gedaan? Ja, waarom, weet ik niet. Misschien heeft hij gedacht, nou ja, ik kan beter een stelletje van die Galileërs doodmaken dan Jeruzalem, dus dan wordt het moeilijker. Maar dat laat ik helemaal niet meer. Hij stuurt er een groep soldaten op af. En terwijl die mensen daar bezig zijn met het slachten van die dieren, om ze te offeren, worden die mensen daar even door die soldaten aan de speren geregeld, met de zware dood geslagen, zodat hun bloed, dat stroomt daar zo dun, dwars door het bloed van die beesten heen die daar geslacht worden, voor het offeren. Maar die mensen die dat gezien hebben, die zijn ontzettend vreselijk. Vreemd, wat een oordeel. Als een mens toch. Dat was ook een bekende, ja, regel bij de Joden. Als je tijdens het offer geslagen hebt. Nou, dat is niet best hoor. Dan moet het heel erg zijn. Want dat zou je dan toch wel zo uit kunnen leggen, dat de Heer zegt, schiet jij maar op met je mooie praatjes, lelijke bandiet, ik geloof je niet. Je bent een bedrieger, ik neem het offer niet aan. Ik neem het niet aan. Het zou met jou nog net gaan zoals met Joab, die generaal van David. Hij holde naar de tempel toe, hij greep de hoornen van het altaar, maar Salomo zei, hou het hem aan. Hij heeft onschuldig bloed vergoten. Hij zal zich er zo niet uit kunnen redden. Daarom kun je indenken dat die mensen bij Jezus komen. En dat ze zeggen, ook wat, Rabbi, dat is wat. Zoveel mensen tijdens de kerk, terwijl van de avondmaal zaten, zou wij zeggen. Terwijl ze aan het offeren waren, zijn ze zo als vuil in elkaar geslagen. Het bloed dat liep met het bloed van de offerdieren over de grond. Zo droevig als met die mensen. God zal wel een hekel aan die mensen gehad hebben. God zal wel zijn. Jongen, wat zullen die mensen op de kerststok hebben? Dat je zelf iets overkomt. Terwijl je met zulke heilige handelingen bezig bent en dat je dan... Kijk, als God toch nog een klein beetje goed op je is, dan zal God toch wel zorgen dat zoiets niet gebeurt. Dat zien de mens. De mens die zegt, ja, we leven gelukkig nog. Wij leven gelukkig nog. De mens die vroeg, die zegt, wat zou ik toch een hand in de villa hebben? Dat ze daar zo neergestapeld zijn in de voorhof. Ja, waar mensen uit Galilea. Oh, uit Galilea. Ja. Oh. En begrijpt iedereen wel wat ze bedoelen? En dan gaat Jezus een antwoord geven. Dan zegt hij, menen jullie dat die Galileërs extra bijzondere zondaars zijn, boven al die andere Galileërs, waar niets mee gebeurd is, die gewoon misschien wel zeggen, nou, we hebben geluk gehad, we waren er net uit, toen die slachting begon. Denk jullie dat je beter bent? Omdat zij zoveel geleden hebben, en jullie niet. Omdat zij daar hopeloos ingestept, doodgeslagen zijn bij het altaar, door die Romeinse soldaten. Ik zeg u, en dan komt dat volle gewicht erop te liggen, geen zij, maar als jullie niet bekeren, dan ga je er allemaal aan. Desgelijks, dan ga je er ook aan. En jullie weten ook nog wel van dat ongeluk op de bal, die toren van Siloam. En al die mensen die er in onmiddellijke nabijheid stonden, die misschien de broodje op stonden te eten, daar tegen de toren van Siloam, die ze misschien wel bezig waren te restaureren, of weet ik wat, opeens stond in het geval om, en ze waren allemaal dood. En de mensen zeiden, dat is ook wat, dat is ook wat, als je zo aan je eindje komt. Maar denk jij dat deze mensen schuldenaars geweest zijn boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Dan komt het dichterbij. Galileërs, ja, Galileërs. Maar die toren van Siloam, Jeruzalem. Beste brave burgers van Jeruzalem, die... Dat weet je toch ook wel? Jullie komen wel met het verhaal van die Galileërs, maar je weet toch ook wel van die Jeruzalemmers, die daar onder die toren bedolven zijn. Het was dan wel niet in de tempel, maar het was toch wel erger. Denkt u dat dat grote zondaars waren dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen? En weer dat radicale, ik zeg u, nee, zei. Maar als jullie je niet bekeren, dan ga je er ook aan, zult ze het insgelijk vergaan. En dan komt de gelijkenis. Die heeft dus alles mee te maken met dit verhaal. Wat heeft het nu ermee te maken? Wat heeft het met mij, met jullie te maken? Het is dus aardig om te weten dat het verklaard is. Tijdens die wijngaard, dat is het land, die wijngaardenier, of die heer van die wijngaard, die eigenaar van die wijn, dat is God de Vader in de hemel. Dat kun je wel verdedigen. Meneer heeft een wijngaard geplant, lees je ook in Jesaja. Hij heeft goede druiven verwacht, maar het waren stinkende druiven. Je leest nog meer van slechte druiven. Je leest nog meer van de begeerte dat iemand vroegrijke vijgen of druiven zoekt. Die vergelijking is wel begrijpelijk. En je kunt ook zeggen, ja, wie is die hovenier? Dat is de Heer Jezus, die is gekomen. Die is de arbeider in de wijngaard. Hij is ook de wijnstok. Maar je zou zijn hele bediening, en dat niet alleen van de Heer Jezus, maar ook van Johannes de Doper, en van al de profeten die geweest zijn, die allemaal hebben gearbeid en hebben uitgeroepen aangaande het koninkrijk van de Heere God, wat hij wil. Je kunt toch bij de familie zeggen, nou ja, die vijf boven, dat is Jeruzalem, want dit is allemaal rond Jeruzalem gegroepeerd. Dat is Jeruzalem. Die vijf boven. Ja goed, dat is allemaal, dat is wel op zich allemaal waar. Maar, ja, het is ook een beetje gevaarlijk om zo door te blijven lezen. Want dan krijg je dit, kijk, die Joden die hebben geen vrucht voortgebracht. Die hebben zich niet bekeerd. Het heeft nog een poosje geduurd. En toen zijn ze omgehaakt. In een vreselijk bloedige strijd zijn ze ondergegaan. En Jeruzalem is gesloopt. Geen steen op de andere gelaten. Jezus had het al aanzien komen. Die wist het al. Dat niet één steen, of had ik gezegd, dat gehele bekende, wat tot uw zaligheid is dienende, maar nu is het voor uw ogen verborgen. Jeruzalem, Jeruzalem. Dus dat is. Ze krijgen nog even tijd om zich te bekeren. En dat hebben ze niet gedaan. En ze hebben gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dus afgelopen. Ja, maar ja. Je blijft zo ver buiten de deur, hè. Ach, misschien nou even of dat het allemaal klopt wat wij zeggen. Dat klopt een beetje niet. Maar ik bedoel, je blijft zo ver buiten de deur. Het gaat ook over u en over mij. De Heer is in het paradijs al een mens als een vijgenboom te midden van de wijnstokken geplant. De Heer heeft ons allemaal gegeven een plaats onder zijn eeuwig blijvend woord. Onder zijn evangelie, zijn sacramenten. Niet alleen de Israëliet. Zij waren bijzonder bevoorrecht. Hun waren de verbonden en de woorden en de beloftenissen van God toevertrouwd. Maar ja, wat denk je aan zoveel eeuwen christendom wat wij hier hebben gehad? Het is niet hetzelfde. Maar wat heeft de Heer zijn barmhartigheid groot gemaakt? Nou, dan hoeven we nog ineens aan vroeger te denken, maar wij leven ook nog onder de wijnstok en de vijgenboom van het dierbare evangelie. En dat is de bedoeling van het woord van God. Het gaat over ons ook. God de Vader, die heeft in zijn eeuwige raad ons hier neergezet in de kerk, de vader en de moeder gegeven, die ons aan hem hebben vermaakt. Dat is allemaal van, wij zien dat niet, maar wij zien het heel gewoon, of we schoppen er nog tegenaan. Nou, ik bedoel, het is toch maar zo. Er kan een tijd komen in je leven, of die alles gehad hebt, dat je beseft, dat je zegt, waarom was het op mij gemunt? Waarom? Waarom heeft de Heere God het allemaal zo bestuurd? Dat hij echt als de God van mijn vaderen ook mij, ja, mij heeft bezocht. Met zijn heilig. Dus het is dichterbij dan dat we denken. Maar, er is nog meer. Kijk, je merkt dat Jezus in het voorgaande, wat ik al net vluchtig heb genoemd, dat hij eigenlijk aandringt te werken. Wat is nou voor Jezus bekering? Dat is heel breed natuurlijk, we spreken van een dagelijkse bekering. En we hebben altijd nodig en een zondaar die loopt voor het aangezicht van de Heer ook menigmaal te vragen. Heer, houdt u me vast alsjeblieft, want ik elke stap die ik doe is verkeerd. Maar nou, in deze concrete situatie, wat bedoelt Jezus dan? Dan merk je dat de Heer Jezus de pijl richt op het hart van de mens, van mij, die zijn eigen hand houdt. Die toch, al is het op een heel slimme, haast onmerkbare wijze, met een groot postje dramaturgie. Oh, wat erg, wat erg. Wat er nou gebeurt is. Wie had dat kunnen denken? Mens. En dan toch diep verborgen in mijn hart. Niet waar is. Ik ben niet lang. Ik heb genoeg aan mijn eigen. Die mensen daar zijn vergaan. God hebben hun ziel. Maar ik. Ja. Dat lijkt soms zo niet. Omdat we zo nederig praten. Kunnen praten als over godsdienstige dingen. Wanneer staat de mens er nou onder? Niet in een einde gemaakte nederigheid. Nee, maar echt voor de Heere God. Je best niet doen of ze het niks te betekenen. Die zeggen het net zo makkelijk. Mij de grootste der zondaren. Vind ik al wat. Geloof niet dat. Dan kun je bij je eigen niet zeggen zo. Maar. Nou. Er komen die mensen die staan misschien met de tranen op hun gezicht dat het zo erg is. En wat daar gebeurd is in de kerk, in Jeruzalem, mensen die zijn met hun offerdier aan stukken geslagen. Bloed, God, kennelijk, dat zeggen ze er niet bij, maar kennelijk heeft God, nou, die heeft er niets van willen weten van die mensen. Met offer en al heeft hij zich voor eeuwig in de verdoemenis gegooid. En dan zeggen we het misschien nog 5 jaar, het is door genade, maar dan ben ik toch blij dat ik zus, dat ik zo, dat ik dit of dit dat. Oh, dat zwaard van de geest is zo puntig zo. Dat dan gaat deze zeggen, ik zeg. Als jullie niet bekeren, ja waarvan? Ja, van alles, zoals u hier nou bij me staat. Dit was, heren, al die mensen met ene klap in de eeuwigheid. En dat zal wat zijn, en dat zal wat sterven, is God ontmoeten. Oh, 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 oh. Ja, en jij? En ik? Wat denken wij dan wel? Denk je, zegt de Heer Jezus, dat deze mensen verdiepend in lager stonden, al waren ze misschien wat onbeschaafder, wat ongeletterder, al spraken ze een dialect, die Galileërs. Denk je dat die mensen... Jullie hangt hetzelfde zwaard als een Damocles boven het hoofd. Jullie, als het niet betreft, zou dat dan allemaal mensen geweest zijn die de kat in donker knepen? Nou, dat is ook wel waarschijnlijk. Zou het allemaal mensen geweest zijn die maar raak leefden? Denk het niet. Nee, ik denk het niet. Niet zoals wij dat opvatten. Dat zullen heus geen mensen geweest zijn allemaal die daarbij de Heer Jezus kwamen, die de ongerechtigheid indronken misschien als water, enzovoort, en aan de buitenkant de schone schijn op wilde houden. Maar de Heere tast ze aan in de kern van de zaak, en de kern van de zaak, van de zonde, dat is de zelfhandhaving. De handhaving van onszelf. Dat is de verheffing boven de ander. Dat kan achter een hele mooie ernst verborgen zijn. En toch in de Jezus kijkt er dwars doorheen en zegt, nou, en nog maar even geduld, dan ga jij er ook aan. Misschien niet onder een stuk steen van de toren van Siloam, of ook niet bij in de kerk, dat hoeft te genezen, maar je gaat er ook aan. Als je niet bekeert. Want ik ben al 3 jaar in preek. Dus het laatste jaar geloof ik. Dat Jezus dit sprak. Ik zeg het een beetje vrij. Ik ben al 3 jaar bij jullie. Al langer, maar toen de Heer gedoopt werd, toen begon hij openbaar op te treden. En wat merk ik? Wat vind ik dan? De een weet het al beter dan de ander. De een probeert een strikvraag om erin te laten lopen. De ander die kijkt met diepe minachting op meneer en die verwaardigt zich ineens om naar de deur te komen. Al nodig die me uit om het te begroeten en een kus te geven. Of een beetje water voor mijn voeten. De ander staat te schelden en tekeer te gaan. Want zeggen ze van me, hij eet met tollenaren en zon en hij drinkt met een vraat en een wijnzuiver. Vreedzaam. Dan zijn ze allemaal weer in de aanval, want de sabbatsheiliging is niet in orde. Ze plukken aren op de sabbat, of er wordt iemand beter gemaakt op de sabbat. 3 jaar. Nee. En wat is er nou te vinden? In het algemeen genomen. In het algemeen genomen groeit het naar een afgroei toe. Zo groot dat je zegt, het is echt waar, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar waar is nou de vrucht? Wat is vrucht? Nou, dit is vrucht, heren, dat ik ziende mag worden. Heren, vergeef alsjeblieft. Heren, u hebt gelijk. Ik ben zo'n kring. Dat ben ik. U vindt niks aan mij. Ach. Ik weet ook niet hoe het moet, maar wees mij genadig naar uw barmhartigheid. Want buiten u ben ik verloren. Voor eeuwig. Dat geloof ik. Dat moet er zijn. Niet die casuïstiek, de ene is iets beter, de andere iets minder goed en de derde die neemt helemaal niet zo nauw en de vierde is heel vroom. Nee, die kant moet er niet uit. En dan elkaar bestoken, ieder vanuit zijn eigen stellingen. Nee, als jij je niet bekeert om tot de werkelijkheid te komen, in je werkelijke verhouding tot Jezus en tot de naaste, dan verga je. Dan verga je. Dan is straks, als we voor die rechter staan, van hemel en aarde, dan is het één grote toneelvertoning, ons hele leven, onze godsdienst, onze bekering, onze rechtvaardigmaking, alle teksten en versjes die we gehad hebben, het is totaal allemaal niks waard. We zijn nooit geweest die we echt waren, God. Altijd. In die onbekeerlijke staat. En dat noemden we dan bekeerd. Dat noemen we bekeerd. Ik ben bekeerd of een beetje bekeerd of half bekeerd. Maar nooit in die zin bekeerd. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemhoog. Israël verliet mij en mijn geboden, heeft zich andere God naar haar lust gekomen. Daarom liet ik hen veracht naar het hun goed dacht. Of handig. Ik liet de dwaaste slag naar de keuze viel van hun eigen ziel in hun wegen wandelen. Ach, had naar mijn raad geloven, zich mijn volk verdragen. Ik kom nu 3 jaar zoeken de vrucht, deze vijfboom. We vinden ze niet. Gaat gewaard? Waarvoor verslaat u nou onnuttelijk de aarde? Wat ben je voor een christen? Wat is er voor christelijk zijn jou? Dat is misschien een goede zakenman, maar daar ben je nog niet een goede christen, hè? waren ze al heel onnuttelijk op de aarde? Geloof je het? Dat is nou bekering ook. Dat is nou bekering. Je ziet met een polstok eroverheen springen. Maar dit is het hart van de zaak. Ik ben onvruchtbaar. Ik hoor die dominee zeggen met dank dat het nog een jaar of dit, dat het nog een jaartje gespaard werd, maar hoe zal het nou zijn? Zal er van het jaar nog vrucht zijn? Zullen we het jaar nou eens een beetje christelijker worden? Maar dan zit je te denken bij jezelf, zeg je, ja man, zo kom je er niet hoor, want er zal niet veel veranderen van het jaar. Maar zullen we van het jaar aanvaarden het oordeel Gods over de onvruchtbare bomen die waard is om uitgehouden te worden. En het huurgeloof. Niet dat we dat zo graag willen, dat is wat anders. Maar dat er iets is dat je zegt, ja, mijn plaats is in de duisternis. Dat heb ik verdiend. Dat heb ik me waardig gemaakt. Er is iets wat God kan behalen. Is die vrucht aanwezig? Als je begrijpt van deze mensen, die wilden daar niks van weten. Net als wij, die mensen zijn. Kom nou eens niet te snel aan. Je kan alles niet overeen kammen sturen. Nee, dat wist niet. Zou je dan denken dat het Galilee net zoveel waard is of niet waard is als wij? Die hier in de heilige stad wonen? Bij de rook van de altaar? Zou je daar vanuit gaan? Kijk, ze willen het niet. Hij wil niet. Onschuldig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaat. Zal het rijden, zei hij. Geleden, hij wil de witte vlag niet hijsen. Dat wil hij niet. Als het de spuigaten met hem uitloopt dat hij zijn misdaad aan bepaalde zonden of wat ook, nou ja, dan krijgt hij wel een kneep in zijn conscientie. En dan heb ik niet te breed. Maar ja, hij krabbelt als het een dag goed gaat, of een week, dan krabbelt hij alweer aardig tegen de kant op. Ja, en dan kan hij alweer een aardig toontje meedoen. Dat zijn wij. Ik. Maar om nou te erkennen. Heer, u hebt gelijk. Heer Jezus, u hebt uw kracht onnuttelijk besteed. Want hier staat hij. Hier staat nou die mens. Die onvruchtbaar. Die dwaas. Die maar wat bladeren vertoont. Maar die de kracht mist, de vrucht mist. Om nou zo bekeerd te worden. Dat willen mensen. Zo wil die niet bekeerd worden. En daarom komt hij ook niet terecht zo gemakkelijk in die hartelijke blijdschap in God, dat God zulke puinhopen, zulke rare mensen, dat is niet. Oh, ik heb een boodschap voor je. Zing vrolijk gij onvruchtbaar, en gij die niet gebaard. Laat nou alles eens los. Geloof nou eens dat ik het ben. Laat mij nou eens dat. Laat mij nou eens alles zijn. Kijk, zolang wij niet geloven dat woord dat het waar is. Nou ga ik hem om. Waarom beslaat hij nog langer onnuttig rond? Dan kun je niet echt blij zijn. Dan kun je niet echt blij zijn. Want ja, je hebt een plekje en je hebt je recht en je hebt je dit en je hebt je dat. Maar om nou blij te zijn, dan moet je dit geloven. Mag je dit geloven? Laten we dit jaar, want na 3 jaar zegt de dierbare koning, en dat wordt dan de troost. voor die mens. De enige troost, de enige hoop en houvast. Na 3 jaar zegt die wijngaarder hier, die hovenier, het is tijd, haak mij nou maar om. En die soldaten, die mij daaruit staan te vloeken en te spotten, en die over mijn klederen aan het loten zijn, en die mij gauw tot mijn spijs en drank gegeven, Vader, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Zing vrolijkheid onvruchtbaar. Nou wordt het een echte troost. Je hebt het niet in je zak, zo bedoel ik het niet. Je hebt altijd niet nodig dat de Heer je erbij brengt en erbij houdt. Maar dat wordt dan een echte troost, want je hebt er als het ware doorheen mogen kijken. In die zin, je hebt je niet meer op de been kunnen houden met van het jaar nog een beetje beter. Ik hoop dat van het jaar dit van het jaar dan. Ach. Hij moet wassen, groeien, ik minder worden. Maar zo bekeerd te worden, dat ik als een kleine kind aan moeders wakker, dat ik zo bij de Heere mag zijn, om hulp en gunst te vragen, om mezelf aan te klagen vanwege mijn onvruchtbaarheid, en getroost te worden door hem. Met die ene die nou de plaats van zulke schandalige, want het is onze eigen schuld. De grond was heus wel goed hoor. We hebben een mooi plekje van de Heere gekregen. En de zorg van de Heere is ook wel goed. Je komt bij je eigen terecht. Maar wat wordt het wonder dan ook groot. Dat hij nou voor mij zo'n onvruchtbaar kereltje. Dat hij nou voor mij zich om heeft laten hakken. En er was niks meer. Niks meer. Geen vriend en geen metgezel en geen vader in de hemel. En dat hij zo heeft geroepen. Het is volbracht. Nou, als er nou mensen zijn die bekeerd zijn. Dat betekent dan die onbekeerd zijn. Die dit geloven. En die toch de eigen niet kunnen troosten. Want er zit weinig troost in ons. O, hoor dan het woord van onze God. Hij heeft gezegd. Uw vrucht is uit mij bevonden. De kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwen. Amen.